Vijfde in de reeks, verlossing, verzoening, uitverkiezing en eeuwig leven. Waarin u al gemerkt hebt dat we niet alleen naar het Nieuwe Testament, maar ook naar het Oude Testament kijken. Omdat daar ook al heel wat gegevens staan die ons helpen om het Nieuwe Testament nog beter te begrijpen. En we gaan het hebben ook over geloof vanavond op dezelfde manier. Vooral vanuit het Oude Testament kijken wat geloof ons zo al heeft te zeggen. Het geloof is een bekend woordje, dat komen we natuurlijk in ons taalgebruik ook wel aardig veel tegen. We gebruiken het misschien meer dan we denken, maar we zeggen ook vaak tegen elkaar van ik geloof dat. En dan houden we een beetje een slag om de arm, want we weten niet helemaal zeker. Nou, dat taalgebruik, dat kent de Bijbel gelukkig niet. Als de Bijbel het heeft over taalgebruik geloof, dan is het altijd een zekerheid. Je komt ook mensen tegen waarvan je je afvraagt van, en soms ook wel eens gewoon vraagt, ja, ben je wel een gelovige? Ben je een christen? Ja hoor, ik geloof wat er in de Bijbel staat. En dat is al heel wat voor sommigen. Nou, laat ze een paar voorbeeldjes noemen. Is dat voldoende? Het woord van God geloven. Bijvoorbeeld geloven dat Jezus de Zoon van God is. Nou, dan zijn er in het evangelie voorbeelden van. In Marcus 3 bijvoorbeeld, in vers 11 staat. Als de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en schreeuwden de woorden. U bent de Zoon van God. Dus dat zeggen ook de onreine geesten. Die zijn bepaald geen gelovigen. Bijvoorbeeld dat je weet dat het oordeel van God gaat komen. Want dat heeft God ook gezegd. Ja, dat zijn er wel meer die dat denken en daarover voor overtuigd zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Matthäus 8 vers 29. Er komen twee bezetenen naar de Heer toe. En die zeggen tegen hem, wat hebben wij met u te doen? Zoon van God, bent u hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Die demonen, die weten heel goed dat er een moment gaat komen dat God hen gaat oordelen. Paulus schrijft zelfs, de duivel weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Want hij weet, het oordeel komt onherroepelijk. Er zijn er die zeggen, ja, ik geloof dat er één God is. Oké. Jacobus zegt, nou ja, in hoofdstuk 2 vers 19, u gelooft dat God één is. Je kunt ook vertalen, u gelooft dat er één God is, daar doet u goed aan. De demonen geloven dat ook. En zij sidderen. Kortom, dat is ook niks bijzonders. Al deze drie voorbeelden geven aan dat als je dit gelooft, voor waar aanneemt, je bepaald niet direct daardoor een gelovige bent. Want de duivelen doen dat ook. Het woord van God voor waar aannemen is een hele normale zaak. Maar wat is geloven dan wel? Geloof, het woordje geloof kun je ook vertalen met trouw. Dat komt in de Bijbel door elkaar heen. Het hangt een beetje vanaf het verband waarin dat woord wordt gebruikt. Het wordt zelfs voor God gebruikt. Maar je kunt natuurlijk moeilijk zeggen dat God gelovig is. In dat geval wordt er gewoon vertaald, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw. Het woord komt ook een beetje terug in wat wij in ons taalgebruik ook kennen in trouwen. Een trouwerij. Betekent dat twee mensen zich aan elkaar toevertrouwen. Die geloven inderdaad in elkaar. Vertrouwen elkaar. En dat is ook precies wat geloven in Bijbelse zin betekent. Als je een gelovige bent, dan heb je daarmee je aan God toevertrouwd. En dan zegt God op zijn beurt, dan vertrouw ik mijzelf aan jou toe. Dan hebben we een band met elkaar. Voorbeelden te over van deze prachtige band die God met mensen heeft. Er is zelfs een heel hoofdstuk in de Bijbel gewijd aan voorbeelden die ons moeten helpen begrijpen wat geloven eigenlijk inhoudt. Bijvoorbeeld Hebreeën 11, waar we vanavond wat uitgebreider naar gaan kijken, is zo'n lijst van mensen die allemaal geloofd hebben. En waarom die lijst nou toevallig in Hebreeën 11 terechtgekomen is en niet in een andere brief, ja, dat is altijd de kunst tussen aanhalingstekens van het Bijbellezen. Weten in welke samenhang dit wordt gepresenteerd. De brief aan de Hebreeën, zoals u weet, de naam zegt het al, is een brief aan Hebreeën, aan gelovigen uit de Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen. Vandaag zouden we zeggen, het zijn Messias belijdende Joden. En die zijn natuurlijk prachtig begonnen. We lezen dat in het boek Handelingen, op de eerste, de beste dag, als de uitstorting van de Heilige Geest een feit is, zijn er al 3000 die tot geloof komen en zich laten dopen. Nou ja, dat heeft nogal wat gevolgen gehad, lezen wij in deze brief. Daar wordt verhaald hoe zij in het begin zelfs moesten verdragen hoe hun goederen werden weggenomen uit huis. En zegt deze schrijver, waarschijnlijk Paulus, maar doet er niet toe, zegt deze schrijver, dat hebben jullie zelfs met blijdschap verdragen. Maar op een gegeven moment is de rek daar een beetje uit. Al die vervolgingen en al die smaad van wal, vooral vanwege hun Joodse volksgenoten, dat ze kennelijk de gedachte hebben gekregen, weet je wat, als we nou een beetje weer teruggaan wat de buitenkant betreft naar het Jodendom, we gaan weer een beetje mee met waar we vroeger in bezig waren, maar wij blijven natuurlijk christenen, dan hebben we niet zoveel last van verdrukkingen en toch gaan we als christen onderweg. En dan komt deze brief. En die brief schrijft en maakt heel duidelijk, nee, er is geen weg terug. Wat vroeger door God gegeven is, heeft zijn vervulling gekregen in de komst van de Heer Jezus. Alle offers die vroeger op zich goed waren, werden vervuld in het betere offer van Christus. En zo is een prachtige vergelijking tussen wat Israël vroeger kreeg, op zichzelf goed, maar beter en volmaakt geworden in de komst en het offer van de Heer Jezus. Je moet, zegt die brief dan eigenlijk, gewoon weer leren geloven. En dan gaat deze brief terug naar het Oude Testament om daar een paar voorbeelden van te noemen. Laten we eens even gaan lezen in Hebreeën 11 wat er zo al wordt verteld. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Daar wordt even verteld, kort samengevat, wat geloof eigenlijk is. En dan voelen we wel aan, als we door het hoofdstuk heen gaan, het is meer dan een definitie. Hier zegt de schrijver al direct al in het vers 1, wil je herkenbaar zijn als gelovige, dan zul je een overtuiging moeten uitstralen. Een zekerheid, vandaar die bovenliggende titel boven deze avond. Geloven betekent zekerheid en overtuiging hebben, ontleend aan dit vers. En wat betekent dat? In de eerste plaats zeker zijn van wat men hoopt. En we zullen een aantal mensen tegen gaan komen die allemaal dingen hebben gehoord, die hen werden voorgesteld van dat gaat er in jullie leven gebeuren, dat beloof ik je. En al die voorbeelden hebben hun handen daarop gelegd en hebben in die stellige overtuiging en in die zekerheid geloofd. Wat God gezegd heeft, dat gaat hij ook doen. En in de tweede plaats een overtuiging van wat men niet ziet. En wie Of wat zagen ze niet? Ze zagen niet alleen dat wat in het vooruitzicht werd gesteld, dat was allemaal nog beloofd in de toekomst, maar ze zagen ook niet degene die het hen beloofd had. Want God was voor hen een onzichtbare God. Bijvoorbeeld bij Mozes komen we dat uitdrukkelijk tegen. En toch waren ze er diep van overtuigd dat God er was, want God sprak en God beloofde. En dat is kort samengevat. Het geloof dat vooruitziet en zeker weet dat wat God beloofd heeft ook in vervulling gaat komen. En het geloof wat omhoog ziet, omdat zij hem vertrouwt die het gezegd heeft. En dat is eigenlijk alles wat een gelovige vanaf het allereerste begin gekenmerkt heeft. Ze hebben zich aan God toevertrouwd omdat hij het waard is om geloofd te worden. Wij kennen dat ook een beetje als we met elkaar in gesprek zijn en de een vertelt de ander wat. Dan heb je soms de neiging om te zeggen, nou ik geloof wat je zegt, dat het waar is. En waarom zeg je dat? Omdat je de persoon vertrouwt die jou dat verteld heeft. En als je een betrouwbaar persoon tegenover je hebt die je iets vertelt, dan neem je dat voor waar aan. Nou is het allemaal nog op het menselijke vlak. Maar in de Bijbel spreekt God en God is het vertrouwen altijd waard. En er zijn, zeg vers 2, ouden geweest die ons dat hebben verteld en zijn voorgegaan. Dat zijn niet de bejaarden uit het Oude Testament. Nee, de ouden zijn degene die van oude tijden af dat hebben laten zien. Hoe je als gelovige in het leven staat. En ze hebben getuigenis verkregen. We zullen daar een paar voorbeelden van tegen gaan komen. Maar dan, voordat hij met de personen zelf begint, zegt hij in vers 3. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Het eerste punt waar hij over gaat spreken als het gaat om geloof is de schepping. En hij zegt, als wij naar de schepping kijken, dat is mooi dat de schrijver zich uitdrukkelijk voegt bij zijn lezers en zegt, wij gelovigen, wij, als we naar de schepping kijken, dan begrijpen wij het ontstaan van de werelden. Dat is namelijk niet ontstaan uit wat zichtbaar is. En hoe dan wel? Door Gods woord. En dat is precies zoals de Bijbel begint. Om ons te vertellen dat God sprak en het was er, zoals Psalm 33, dat zo mooi zegt in vers 9. Hij spreekt. En de volle nadruk ligt op het woordje hij. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het stond er. Dat is wat kort samengevat Genesis 1 ons over vertelt. Er zij licht en elke dag spreekt God. En zo is aan het eind van die 6 dagen die ons daar worden verhaald, de schepping tot stand gebracht. En dit vers, Hebreeën 11 vers 3 zegt, wij begrijpen dat. Wij snappen dat. En waarom? Omdat wij God vertrouwen die dat zo ons heeft verteld. Dat als hij zegt, door mijn woord heb ik alles in het aanzijn geroepen. En wat je nu ziet is ontstaan uit wat je niet ziet. Dan snappen wij dat. Zo heeft God het nog eens een keertje herhaald. Als hij zijn volk bij de Sinaï heeft gebracht en hen de wet geeft. Dan zegt hij in Exodus 20 vers 11. De Sabbat is het teken van ons verbond tussen jullie en mij. En waarom is de Sabbat het teken? In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alle wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Nog weer eens even zo'n prachtige samenvatting. Niet alleen in Genesis 1, maar ook in, bij de wetgeving dat God inderdaad in 6 dagen de schepping tot stand gebracht heeft. Het woordje begrijpen is letterlijk gezien, wij snappen dat. Wij doorzien dat met ons verstand. Nee, dat betekent niet dat wij op alle wetenschappelijke vragen een antwoord hebben. Ik heb in mijn arbeidszame leventje op de afdeling sterrenkunde gewerkt van de Universiteit Groningen. En daar hoefde ik met deze verse echt niet aan te komen. Want die veegde dat van tafel en die zei, ja, hoor even. Wij kijken hier naar melkwegstelsels die zoveel miljoenen lichtjaren geleden hun licht hebben laten verspreiden. En dat hebben wij nu met onze telescopen opgevangen. Hoezo 6 dagen? Vandaar dat deze mensen en vele anderen komen tot 13,4 miljard jaren. En ik begrijp dat er inmiddels weer wat miljarden jaren bij zijn gekomen. Kortom, het wordt nogal aardig opgerekt om alle zogenaamde antwoorden te kunnen vinden. En wij als gelovigen, we hebben daar geen last van. Ik heb al die verhalen aangehoord en ik probeerde wel eens hier en daar iemand te brengen bij, joh, je bent nu bezig in de schepping. Met reusachtige telescopen. Word je dan niet als mens een beetje kleiner en dat je denkt als het heelal zo immens is. Wie ben ik dan dat ik in deze schepping mag onderzoeken hoe die in elkaar zit. En dat je dan voor de schepper op de knieën valt en hem gaat grootmaken. Ja, zegt Paulus in Romeinen 1. Het had gekund. In vers 20, van de schepping van de wereld af worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien. En Paulus zegt hier ook, en dat is ook het kennen van Romeinen 1, dat elk mens het vermogen in zich heeft om uit zijn werken, dus dat wat zichtbaar is, iets van de onzichtbare God te kennen. Maar u weet hoe dat zo'n 200 jaar geleden bij de verlichting, toen de verlichtingsfilosofen en al die ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap nogal hard gingen, dat men dat de tijd van de verlichting noemde, maar dat wij als gelovigen zeggen, ja, toen ging het licht echt uit. Want toen werd God ook echt buiten de horizon van het menselijk denken geplaatst en werd met God geen rekening meer gehouden. En in zo'n immense duisternis staan wij als gelovigen en lezen deze brief aan de Hebreeën met veel genoegen. En we zeggen van harte amen. Wij kunnen inderdaad niet op alle wetenschappelijke vragen een antwoord geven. Maar wij kunnen onze knieën buigen voor die grote schepper. En of je nou met telescopen kijkt naar de grenzen van het heelal en vaststelt die grenzen zijn niet te zien. Of je kijkt met een microscoop naar de kleinste details. En nog een 30, 40 jaar geleden werd de DNA ontdekt. Nou, daar verbazen we ons nog steeds over hoeveel informatie er ligt opgeslagen in dat immens kleine deeltje wat men DNA noemt, dat men ook beseft in de wetenschap, dit is ook niet echt zomaar iets. Maar om nou te zeggen dat er een God is die het geschapen heeft, dat net even een brug te ver. Maar wij als gelovigen, wij vinden het heerlijk om een gelovige te zijn in die grote God die sprak. En dat was er. En deze brief aan de Hebreeën 1 zegt dat zijn zoon, de uiteindelijke uitvoerder van dit scheppingswerk, nog steeds alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. In hem bestaan wij en in hem leven wij. En dat woordje wij in vers 3, ja, dat is ook inderdaad inclusief de ouden, want er was van oudsher nooit iemand die het bestaan überhaupt van God in twijfel trok. Het was de meest vanzelfsprekende kwestie. Het was helemaal geen kwestie, het was gewoon een normale zaak. God was er en God is er. Maar Nou, wat ook blijkt is dat deze ouden, zeker in dit hoofdstuk, allemaal worden voorgesteld als eenlingen. Ze staan er alleen voor. Er is maar één uitzondering. En dat komen we tegen pas in vers 29, waar staat: door het geloof gingen zij door de Rode Zee als door droog land. En er wordt voor het eerst een volk ten tonele gevoerd, wat door het geloof door de zee ging. Maar tot dat moment zijn al die mensen die hier worden genoemd eenlingen. En dat is ook inderdaad wat ons betreft wel eens een situatie dat je denkt, wat jammer dat er niet veel meer mensen zijn zoals wij die ook God vertrouwen, die gelovigen zijn en op hem vertrouwen. Het eerste voorbeeld daarvan wordt ons in vers 4 gegeven. Daar begint de lijst met ouden, de gelovigen vanaf het eerste moment. En die begint bij Abel. En merkwaardig niet bij Adam, maar bij Abel. Omdat we zullen merken dat het niet zozeer gaat om één momentje. Want van Adam kun je best wel een geloofsmomentje noemen. Als hij zijn vrouw Eva noemt, de moeder van alle levenden. Daar hebben we een van de vorige avonden bij stilgestaan. Maar verder lees je van hem niet zo heel veel. Van Abel des te meer. Zijn leven werd gekenmerkt. Waardoor? Vers 4. Door het geloof offerde Abel aan God een betere slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. U weet hoe Adam en Eva, wordt ons verteld in Genesis 3, na de zondeval, twee zonen kregen, Kaïn en Abel. Kaïn betekent, ik heb van de Heere verkregen, dat is tenminste de naam die Eva hem geeft. En Kaïn staat symbool voor de zelfbewuste religieuze mens. Hij begint met het offeren van God. En Abel vindt dat ook een goed idee. Maar Abel is vanuit een ander hout gesneden. Abel krijgt de naam nietig. Onwaardig. Klein. En toch, ze stammen allebei af van zondige ouders. Ze zijn, zou je zeggen, in de taal van vandaag, allebei zondaar. Abel is niet beter dan Kaïn. Maar wat is zijn geloof? Wat maakt hem tot een gelovige? Omdat hij een beter offer bracht dan Kaïn. Abel heeft nagedacht over dat wat er gebeurd is na de zondeval en hoe God zijn ouders heeft aangekleed. Ja, ze mooier gemaakt heeft dan ze van tevoren waren. Door hen aan te kleden met dierenhuiden. En daarvoor moest natuurlijk eerst een dier worden gedood. Dat wordt ons verder niet verteld. Maar het is het eerste tipje van de sluier die in de Bijbel wordt opgelicht als wij worden onderwezen over de waarde van het offer. Er komen nog vele andere kanten bij, maar het eerste punt wat God ons wil vertellen over het offer is dat hij daarmee zondaren aankleedt. En Abel dacht erover na en besefte, als ik bij God kom zoals ik ben, heb ik geen grond om op te staan. Als ik bij God kom, dan kan ik alleen maar bij God komen op basis van een offer. En zo lezen wij dat Abel, die schaapherder was, naar zijn kudde gaat en daar een van zijn eerstelingen uitkoos en dat als offer bracht. En dat noemt hier deze brief een beter offer. Meer waard dan het offer wat Kaïn in zijn eigen gereidheid als de vruchten van een vervloekte aardbodem naar God dacht te kunnen brengen. De opbrengsten van zijn oogst. Nee, nee. Als je bij God komt, dan doe je dat omdat je zelf nietig bent en alleen maar op basis van een offer bij God naar binnen kunt komen. Precies zoals wij ook vandaag beginnen als gelovigen. Wij zijn niet beter dan de Kaïn-achtigen in deze wereld. Wij zijn zondaren van natuurlijk, maar zodra je beseft, ik ben nietig, ik ben een verloren zondaar, dan leg je je handen, net als Abel, op het offer van de Heer Jezus. En dan heb je een basis waarop je tot God kunt naderen. En leert het Nieuwe Testament, als je zo tot God komt, dan ontvang je bij voorbaat genade. Dat is het eerste voorbeeld wat in deze lijst wordt gegeven. In die zekerheid is Abel genaderd. En er staat er voorbij, over zijn gaven heeft God getuigenis gegeven. Dus God liet merken dat hij dat kon waarderen. Hoe God dat liet merken, dat wordt ook niet verteld. Maar misschien is dat wel voor Kaïn de aanleiding geworden om te denken, nou, als dat zo is, en als God Abel prettiger vindt dan mij, dan heeft hij daardoor zijn gedachtes ontwikkeld om Abel te gaan vermoorden. Maar niet voordat God Kaïn een paar keer heeft aangesproken. Kaïn, als je zo doorgaat, enzovoort, enzovoort. Nee, God is geen boeman. God is een God van genade en barmhartigheid. En Abel heeft die leren kennen. En daardoor spreekt hij nog nadat hij is gestorven. Een sprekend voorbeeld ook voor ons. De volgende in de lijst is Henoch. Vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming had hij getuigenis verkregen dat God hem behaagd had. Zonder geloof is het echter onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van die hem zoeken. Henoch. Henoch betekent onderwezen. Ja, je weet toch niet goed waarom ouders die kinderen zulke namen gegeven hebben. Maar het is ook wel een hele passende naam bij Henoch. Want van Henoch lezen we in het Oude Testament niet zo heel veel dan dit. Dat hij tot twee keer toe staat, hij wandelde met God. Bijzonder is dat je dat niet zo hier direct leest in Hebreeën 11 vers 5. Want hier staat, hij heeft God behaagd. En hoe komt dat nou? Is dat een schrijffoutje? Nee, dat is geen schrijffoutje. Er is namelijk tussen de tijd van het Oude en het Nieuwe Testament in een vertaling gemaakt in het Grieks van het Oude Testament. En die noemen we wel de Septuaginta. En die heeft dat woordje wandelen vertaald met behagen. En die Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is zo waardevol dat in het Nieuwe Testament de schrijvers die hebben gebruikt vaak om te vertellen wat ze wilden schrijven. En toen deze schrijver bezig was en nadacht over Henoch, heeft hij dit woord gepakt uit de Septuaginta, wat hij besefte. Dit geeft precies weer wat er gebeurde toen Henoch met God ging wandelen. Let wel, er staat niet dat God met Henoch wandelde, maar Henoch wandelde met God. Henoch was een tijdgenoot van Adam. Je weet, die mensen in die tijden werden 900 en meer jaar oud. Dus toen Henoch leefde, toen leefde Adam ook nog. En Henoch kon gewoon bij Adam informeren. Zeg, hoe was dat nou voor de zondeval? Nou ja, dat was van korte duur, zei Adam, ongetwijfeld. Maar het was wel ongelooflijk mooi. Het was zelfs zo mooi dat God bij ons kwam wandelen. En daar heeft Adam wat van verteld. Maar ja, de Hof van Eden was dicht. cherubs stonden daar. De weg naar de boom des levens was afgesloten. Maar Henoch is erover na gaan denken, kennelijk. En hij dacht, Heere God, als u nou niet meer bij ons kunt komen om te wandelen, mag ik dan met u komen wandelen? Mag ik mijn handen dan in uw handen leggen, want ik wil zo graag met u onderweg zijn. Want u bent toch die God die toen sprak en die nog steeds kan spreken. En zo gebeurde het dat er staat, en Henoch wandelde met God. Nou, u weet wel, als er twee mensen samen wandelen, ja, dan gaat er een gesprek ontstaan. Tegenwoordig zie je wel eens mensen samen wandelen, die hebben al bij een mobieltje in de hand. Dat was vroeger ondenkbaar. Vroeger ging je, en dat is nog steeds gewoon gelukkig zo, als je gaat wandelen, dan ga je normaliter met elkaar in gesprek. En dat was met Henoch ook zo. En dat gaf een beloning, zegt dit vers. God is namelijk een beloner van hen die hem zoeken. En dan denk je, ja, wat is dan de beloning geweest voor Henoch? Ja, daarvoor moeten we even wachten. Totdat we bijna het eind van de Bijbel in de brief van Judas aantreffen wat Henoch al heeft geleerd in zijn wandelingen met God. Daar staat in Judas vers 14, ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofeteerd door te zeggen, zie, de Heere is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen. Waarom is Henoch de zevende van Adam af? Ja, er was nog een Henoch. Dat was in de lijn van Kaïn. Dat was zijn directe zoon. En er was Kaïn nog steeds zo trots op. Hij blijft een trotse eigen gereide man. Maar toen Henoch werd geboren, noemde hij een stad naar de naam van zijn zoon Henoch. Dus Henoch was de eerste stad op aarde, genoemd naar de oudste zoon van Kaïn. Door hem onderwezen. Maar deze Henoch is natuurlijk niet onderwezen in de lijn van Kaïn. Henoch is onderwezen in de lijn van Abel. Henoch is een nakomeling van Abel. Maar God moest wel zeven generaties wachten voordat er in de lijn van Abel weer eens iemand was die zei, Heere God, mag ik met u wandelen? Alsof God al die tussenliggende generaties keek naar die lijn van Abel. En allemaal Abelachtigen, je zou zeggen vandaag allemaal gelovigen zag, die wisten op grond van het offer, kan ik tot God naderen. Maar om nou te zeggen om met God te gaan wandelen, dat was net even een brug te ver. Totdat Henoch kwam en dat God zei, ja, he, eindelijk is er iemand. Ik moest wachten tot de zevende generatie aan toe. Maar dan heb ik er ook een die met mij wil wandelen. En dat geeft God buitengewoon behaagd. En waardoor God met hem allerlei gesprekken kon voeren. En Henoch had het niet gemakkelijk. Want hij was ook een eenling. Ja, dan een eenling in de lijn van Abel nageslacht. In de lijn van gelovigen. En wat lees je in de brief van Judas? Dat Judas zijn brief schrijft om zijn broeders en zusters te waarschuwen tegen invloeden zoals van Kaïn, de weg van Kaïn, de weg van Biliam, allemaal valse invloeden onder christenen. En daarmee gaat Judas terug naar hoe het vroeger ging. En toen zegt hij, kijk maar eens naar Henoch. Die zag in de lijn van zijn nakomelingen van Abel allemaal Kaïn-achtige trekjes binnenkomen. En hij heeft gewaarschuwd en gezegd, dit gaat zo niet langer. En God gaat dat oordelen. En zegt Judas, hij heeft het al in de voltooide tijd uitgesproken. De Heere is gekomen. Kijk, zegt Judas, en dat is geloof. Want wij, 2000 jaar na de brief van Judas, die schrijven zeggen, en dit moet nog steeds in vervulling gaan. De Heer is nog steeds niet gekomen met zijn heilige tienduizenden. Dat zal pas gebeuren als de Heer terugkomt met aan het begin van het Messiaanse Rijk, om dan hier op aarde eindelijk orde op zaken te stellen. Maar dat is nou typisch waarom Henoch in deze brief wordt genoemd. Als een gelovige die vast ervan overtuigd is dat wat God gaat doen, ook gaat uitvoeren. Daarom spreekt Henoch zo stellig. De Heere is gekomen. Volgende in de rij is Noach. Waarvan we in het Oude Testament net als Henoch lezen dat ook Noach met God gewandeld heeft. Even voor de zekerheid en de duidelijkheid. Henoch was al weggenomen voordat Noach werd geboren. Noach vertoont dus geen kopieergedrag van Henoch. Nee, Henoch heeft net als Noach ook gezegd, Heere God, mag ik met u wandelen? En dan lezen we van hetzelfde van Noach in vers 7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Deze Noach, die heeft dus de boodschap van Henoch, de profetie van Henoch, serieus genomen. En hij wist, het oordeel gaat komen. En Noach wandelde, Godvrezend. En aan die Noach heeft God dan ook verteld, maak een ark gereed voor jou en voor jouw huis. En daarom is de betekenis van Noach ook zo fantastisch. Noach betekent troost. Troost in een situatie, in een wereld die onder het oordeel ligt. Dan laat Noach zien dat als die wereld er zo voor staat, dat het nooit hopeloos is, maar dat je als gelovige een God hebt die jou ook vandaag aanspoort om te zeggen, let op jou en jouw huis. En deze Noach is de eerste van een lange rij prachtige voorbeelden van mensen, van gelovigen, die deze zegen ook heel serieus hebben genomen. Ja, de ark was groot genoeg. De ark was zelfs zo groot dat er heel wat mensen meer in konden dan de 8 zielen waarover Petrus later schrijft. Hij schrijft het als een opmerking, slechts 8 zielen. Alsof Petrus nog steeds met een knoop in de maag terugdenkt aan al die mensen die gered hadden kunnen worden. Maar bij Noach alleen maar lachend en spottend hebben gedaan toen ze zagen dat hij daar een ark gereed maakte. Maar dit vers zegt uit Hebreeën 11, hij heeft die ark eerbiedig gereed gemaakt voor hem en voor zijn huis. En u kunt zich herinneren toen we nadachten over verzoening, dat in die ark voor het eerst iets van dat woord verzoening zichtbaar wordt als Noach de opdracht krijgt om de buitenkant en de binnenkant met pek te besmeren. Pek en verzoening komen van hetzelfde woord. En daardoor wist Noach dat hij en zijn gezin veilig waren onder de beschermende hand van God. Precies zo is een gezin vandaag veilig onder de beschermende hand van God, als zelfs één van de ouders, zegt Paulus in 1 Korinthe 7, een gelovige is. Als dat zo is, vader of moeder is een gelovige, dan zijn de kinderen heilig. Betekent op een beschermende bodem. Precies zoals de kinderen van Noach en zijn aangetrouwde kinderen, 8 zielen, veilig waren in de ark. En die lijn heeft Jozua opgepakt als hij later het volk bij elkaar trommelt. Ze zijn vanuit Egypte door de woestijn het land binnengegaan. Elke stam heeft zijn eigen erfdeel gekregen. En ze wonen bij elkaar. En daarna zegt Jozua zo, mijn taak zit erop. Het hele volk komt nog even bij elkaar in Sichem. En we gaan nog even de zaak elkaar doornemen en elkaar even scherp in de oogjes kijken. Hij zegt, ik ken jullie als mijn broekzak. Ik weet waartoe jullie in staat zijn. Jullie zijn notoren afgodendienaars. Zit jullie gewoon in de genen. Wat jullie doen, moeten jullie zelf weten. Maar bedenk dat die God die jullie hier gebracht heeft, alle eer en roem en glorie waardig is om die te dienen en die te eren. Nu jullie bij hem mogen wonen in zijn land en hij bij jullie komt wonen om bij jullie te mogen zijn. Wat jullie doen, moeten jullie weten. Maar wat mij betreft, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Precies hetzelfde. En dat gaat door tot in het Nieuwe Testament aan toe. Ik noem een voorbeeldje van Paulus die in Filippi komt en daar gearresteerd wordt omdat hij een meisje heeft bevrijd van een demonische geest en met Silas in de gevangenis komt. En wat doen ze daar? Lees dat zo mooi, Handelingen 16. Ze gaan daar midden in de nacht in het diepste van de kerkers zingen samen. En dan staat erbij, de gevangenen luisterden toe. En als de gevangenen toe luisteren, dan luistert de Heere God ook mee. En die gaat een handje meehelpen door een aardbeving te zenden. En niet zomaar een eentje, maar een hele lokale aardbeving die alleen de gevangenis kapot maakt. En bovendien ook nog eens even de boeien van de gevangenen van hun armen laat vallen. Nou, zo'n aardbeving is er nooit geweest en zal er ook nooit meer komen. Dit is een hele unieke aardbeving. Zo uniek dat de gevangenbewaarder denkt, ja, hoor eens, ik ben ze allemaal kwijt. Ik ga mezelf doorsteken, want anders moet ik morgen de doodvonnis krijgen van de Romeinse overheid. En als Paulus dat ziet, zegt hij, ho, niet doen, want we zijn allemaal hier. En die gevangenbewaarder, die beseft, hier is wat bijzonders aan de hand. En hij valt voor Paulus op de knieën. En hij zegt in vers 30, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Hij weet, bij die twee heb ik iets te vinden wat niemand mij hier in Filippi ooit kan bieden. Behoudenis, wat moet ik daarvoor doen? Antwoord is, geloof in de Heer Jezus. En u zult behouden worden. U en uw huis. Punt. Laat dat eens even goed tot u doordringen. Deze gevangenbewaarder. Paulus zegt, over de rest van je gezin weet ik helemaal niks. Maar als jij gelooft in de Heer Jezus, dan heeft dat gevolgen niet alleen voor jou, maar ook voor je hele huis. Dan mag je dan in je geloof je handen opleggen. En dat is een prachtige belofte, ook voor vandaag. Als de hele wereld in beroering is, dan is er één plek waarvan wij mogen zeggen, Heere, dank u wel, dat we onze handen mogen leggen op uw belofte en ons en onze huizen veilig mogen weten onder uw handen en onder uw zegen. We hebben drie mensen nu gehad, drie gelovigen, die alleen al in hun naam iets hebben laten zien van de weg die wij allemaal bewandelen vanaf het begin toen wij hebben leren vertrouwen op het offer van de Heer Jezus. Daarna begon onze wandel met God en werden wij onderwezen. En daarna leggen wij onze handen op onze huizen en dat biedt troost. Ook al zijn al die dingen die gezegd zijn nog niet in vervulling gegaan. Maar die gaan wel in vervulling in eerste instantie in de zondvloed. Nee, dit is nog niet de profetie van Henoch die in vervulling is gegaan. Dat komt allemaal lang later, ook nog vandaag toekomstig. Maar de zondvloed is al een soort voorvervulling, schrijft Petrus ook. En daardoor werd Noach en zijn gezin gered en kwamen op een gereinigde aardbodem en kregen net als ten tijde van Adam de opdracht om zich over de aarde te verspreiden, zich te vermenigvuldigen, alsof God een soort doorstart maakte, net als bij Adam. Maar net als bij Adam ging het allemaal mis. We gaan niet alle dingen noemen die misgegaan zijn, maar één ding wel. En dat is het punt dat men zich niet heeft verspreid over de aardbodem, maar allemaal heerlijk gezellig bij elkaar bleef wonen in Babel. En dan zitten we een aantal generaties verder. En het is dan zo gezellig dat ze denken van ja, we hebben het nu wel een beetje met elkaar gehad. Wij vinden onszelf geweldig, we gaan een toren bouwen die tot in de hemel reikt. En dan staat er zo'n heel fijntjes in Genesis. Als God dan uit de hemel neerkijkt, zegt hij, als zij zo doorgaan zal niets hen onmogelijk zijn. En wat is de oplossing van God? Nou, dan gaat hij de hele mensheid verdelen in talen. En als ze elkaar niet meer verstaan, dan gaan ze uit elkaar en zo ontstaan de volkeren. En ja, dat is de situatie waarin wij vandaag de dag nog steeds zitten. En elke keer als je denkt, we verstaan elkaar niet meer zo goed, ja, dan hebben we dat te danken aan de hoogmoed van destijds. En dat hebben we ook als we als christenen soms denken, wij verstaan elkaar niet helemaal goed. We zijn eigenlijk in een soort Babylonische spraakverwarring terechtgekomen. Nou, dat geeft niks te zien over de veelkleurige wijsheid van God. Van kijk eens hoe verschillend al die gelovigen zijn, al die kleuren. Nee, nee. Alleen maar hoogmoed is de oorzaak van verdeeldheid. Babylon betekent dan ook spraakverwarring. En waar veel volkeren ontstaan, of waar de mensheid in volkeren wordt opgedeeld, beter gezegd, in de nakomelingen van Noach, daar lezen wij dan voor het eerst, en dat duurt niet zo heel lang, over afgoden. Dan komen wij na Noach Abraham tegen. Na de zondvloed, waarvan wat in vers 8 staat, door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen, en hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Eerst tot zover. Dit hoofdstuk geeft ontzettend veel informatie over het geloof van Abraham. Waar alle anderen het met één of twee keer moesten doen, daar doet Abraham het met verschillende keren, dat de schrijver zegt, door het geloof, en dan volgt er iets van Abraham. En zo komen wij Abraham tegen. Maar het mooie is dat hij in het Nieuwe Testament ook regelmatig terugkomt, bijvoorbeeld in de toespraak die Stefanus houdt voor het Sanhedrin. U weet, Stefanus, een van de discipelen van de Heer, vol van de Heilige Geest, die wordt gearresteerd, voor het Sanhedrin wordt geroepen om daar verantwoording af te leggen als gevangene voor datzelfde Sanhedrin wat enige dagen eerder zijn heiland aan het kruis heeft genageld. En hij staat daar volle vrijmoedigheid te vertellen. En dan gaat hij in zijn verhaal terug naar het allereerste begin. En hij zegt in Handelingen 7 vers 2. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. Zo zijn wij begonnen, mannen, broeders van Israël. Zo is onze vader Abraham door de Heere geroepen. En hij heeft God hier een hele speciale naam. God noemt Stefanus hier de God der heerlijkheid. En die naam komen we niet veel voor. Die komt zeggen en schrijven, voor zover ik weet, maar twee keer voor in de hele Bijbel. Hier, als Stefanus hem zo noemt, en nog een keer in Psalm 29, daar staat in vers 2, De stem van de Heere klinkt over de wateren. De God der heerlijkheid dondert. Of de God der ere dondert. En deze Psalm 29, u moet hem maar eens voor uzelf het maar eens lezen, is een prachtige beschrijving van de stem van God. God spreekt, maar vooral dan ten tijde van de zondvloed, als de wateren de wereld hebben bedekt. En dat Abraham iemand is die over die zondvloed erg heeft nagedacht, daar in Mesopotamië, zegt Stephanus. Dat is niet heel ver bij Babel vandaan. Abraham is dus ongeveer in de buurt van de toren van Babel blijven wonen. Maar door die spraakverwarring, maar vooral door de zondvloed, geeft rekenschap van het feit dat God niet met zich laat spotten. God is een God der heerlijkheid. En daar in Mesopotamië is Abraham geroepen. Later zegt de profeet Jesaja, en laat God hem eigenlijk zeggen, in vers 2, toen hij, Abraham, nog alleen was, riep ik hem. Abraham was een eenling in Mesopotamië. En toen riep ik hem. En nu nog even terug naar diezelfde toespraak waar Jozua het volk op wil wijzen als ze allemaal hun erfdeel hebben. We hebben al even gekeken naar zijn stellige houding. Maar waar begint hij mee? Hij begint in Jozua 24 vers 2 te zeggen: aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond. Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. Zij hebben andere goden gediend. En zo begint hij zijn volksgenoten aan te kijken en zegt: jullie zijn van datzelfde hout gesneden. En je kunt kiezen uit welk hout je bent gesneden. Of van dat van onze vader Abraham, een eenling, of van dat van zijn vaderen en dus ook van onze vaderen die allemaal afgoden hebben gediend. Want daar stammen wij wat onze natuur betreft van af. Je kunt of van de natuurlijke lijn afstammen en word je afgodendienaar, of je kunt van de geloofslijn van Abraham afstellen en dan ga je God dienen. En Jozua zegt: ik ben van het hout gesneden van Jozef, van Abraham. Ik en mijn huis, wij gaan de Heere dienen. En toen Abraham als eenling werd geroepen, deed God dat dus als iemand die te midden van afgodendienaars woonde. En zo is Abraham uitgegaan, lezen wij hier in vers 8, zonder te weten waar hij komen zou. Ja, dat is geloof. Daarom is Abraham een geloofsheld. Je gaat op pad als God je roept, maar je weet niet hoe jouw pad eruit gaat zien. Maar één ding weet je wel, dat is degene die je roept, alle vertrouwen waard is om geloofd te worden. En zo is Abraham terechtgekomen in het land wat hij, lezen we hier verder, altijd als vreemdeling heeft bewoond. Maar hij kende ook in dat land een God die hem daar ook vaak heeft ontmoet. Maar hij van zijn kant heeft God ook vaak gezocht. Abraham heeft 4 keer een altaar gebouwd. En als God zo iemand heeft geroepen die altijd weer zijn dankbaarheid toont, dan leeft Abraham, net als Abel, in het besef: ik ben met God onderweg dankzij een offer. En dat uit ik in mijn aanbidding. En dan laat God zich ook horen en zien. En zo komt er met God een gesprek. En in hoofdstuk 17 van Genesis komt voor de tweede keer het verbond wat God sluit met Abraham. En dan gaat hij zijn naam veranderen. Uw naam zal Abraham zijn, want ik zal u een vader van een menigte van volkeren maken. En dat is precies de betekenis van Abraham. Een vader van een menigte. En Abraham is hier nog steeds kinderloos. En we weten hoe dat is geweest als hij van zijn op 75-jarige leeftijd geroepen wordt. En pas vader wordt als hij 100 is. Dan ligt dit moment er ergens tussenin. En hij gelooft God. Hij gelooft dat wat God belooft ook waar gaat worden. Hoe? En als Abraham dan zo gelooft, dan zegt God tegen Abraham, dan krijg je een nieuwe naam van mij. Jij wordt een vader van vele volkeren. Prachtige naam. En het is deze tekst die Paulus gebruikt om in de brief aan de Hebreeën uit te leggen dat als wij nu gelovig zijn geworden op grond en het werk van de Heer Jezus voor onszelf hebben aanvaard, een gelovige zijn geworden op basis van het offer wat hij volbracht heeft, dan zijn wij ook een gelovige in die lijn van Abraham. Zo zegt hij in Romeinen 4 vers 17, Abraham, die een vader van ons allen is, en dan volgt deze tekst, op de plek van de puntjes, voor het aangezicht van God die hij geloofde. Abraham is een vader van ons allen, schrijft hij aan de gelovigen in Rome, die niet allemaal uit Joden bestaan. Maar dat is ook precies het punt wat Paulus hier wil maken in deze brief. Een gelovige ben je of uit Joden of uit heidenen, op grond van het feit dat je het offer van de Heer Jezus hebt aanvaard. En dan word je een gelovige net als Abraham. Daarmee is Abraham ook onze vader. Niet in de natuurlijke zin, want wij zijn geen fysieke nakomelingen van Abraham, tenminste ik. Ik ken u niet als Jood of Jodin, op zich helemaal niet erg, maar dat is niet het punt. Het punt waar Paulus op wijst is dat wij in de geestelijke zin een nakomeling van Abraham zijn. Hij is onze vader in het geloof en daarmee is hij ons voorbeeld om te doen wat wij hier van hem lezen, namelijk om uit te gaan naar een onbekend erfdeel. U kent dat prachtige lied, vermeend van Jacqueline van der Waalst. Geloof, ga ik met naar het onbekende land. Ja, inderdaad, zoals Abraham dat deed. En in vers 9 staat, zij bleven daar, niet alleen hij, maar ook zijn zonen Isaac en zijn kleinzoon Jacob. Allemaal zonen in de lijn van de belofte, als vreemdelingen en woonden daar in tenten. Ja, het enige wat Abraham ooit daar heeft bezeten, al waarvan hij zegt dat is mijn bezit, is het graf van zijn vrouw Sarah, de grot van Machpela, die hij heeft gekocht. Je moet het maar eens lezen hoe dat gaat, dat gesprek tussen Abraham en de mannen van dat land. Dan willen ze daar op een wat oosterse manier over onderhandelen. En nou, zegt een van die mannen van Zet, de zonen van de omgeving, oké, koop het maar voor zoveel zilverlingen en dan is dat graf van jou. Nou, het is een gigantisch bedrag. Maar wat is dat voor een bedrag onder vrienden? Zo eindigt dat gesprek. Maar ze zeggen in datzelfde gesprek, Abraham, jij bent als een vorst Gods in ons midden. Dat is fantastisch. Als je het getuigenis krijgt van de mensen in het land waar je leeft, dat je daar als een vorst Gods bij hen woont, ook al voelde iedereen aan, hij woont hier in tenten, want dit is nog niet zijn vaste plek, hij is nog steeds onderweg. Zoals ook wij nog steeds onderweg zijn. Wij wonen, maar geestelijk gesproken, in tenten. Als het goed is, zegt deze brief ook tegen ons vandaag, zijn wij in de volgende fase aangekomen nadat we hebben beseft dat wij en ons huis onder de zegen van de Heere mogen leven, dat wij en ons huis onderweg zijn en in tenten wonen. Dit is niet onze definitieve woonplaats. Wat een verschil trouwens met Lot. Ze trokken allebei uit Mesopotamië. Maar Lot, toen zij in het land niet samen konden wonen en allebei een richting kozen, mocht Lot als eerste kiezen en hij koos de velden van Sodom, de vlakte van Sodom. Want staat erbij, het zag eruit als de Hof van Eden. Ja, ook Lot had heimwee naar vroeger. Maar op een andere manier als Abel en al die anderen. Niet om met God te wandelen, maar om iets te hebben zoals destijds in de Hof van Eden. En hij komt steeds dichterbij. Hij gaat in de stad Sodom wonen in een huis, niks tenten, wonen in een huis. En uiteindelijk zit hij in de poort en is hij deel van de gemeenteraad, zou je vandaag zeggen. Maar het is en blijft een vreemdeling in de ogen van de mannen van Sodom. En als hij hen waarschuwt voor het naderende oordeel, dan zeggen zelfs zijn schoonzoons tegen hem: wat ben je voor een grappenmaker, joh? Zo stond de Lot bekend in Sodom. Wat een gigantisch verschil. Het is dat Petrus schrijft dat hij rechtvaardig is, maar anders zouden we dat niet direct opmaken uit het boek Genesis. Wat we ook lezen is dat Abraham zo'n geweldig geloof had, dat hij vooruitkeek naar iets waarvan we in het Nieuwe, in het Oude Testament helemaal niks lezen. In de pauze vroeg iemand: hoe wist hij nog over dat toekomstige oordeel? Ja, dat wordt ons verder niet verteld. En hier heb je weer zo'n voorbeeld. Hoe wist Abraham over een stad van God, waarvan God ontwerper en bouwmeester is? Dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar Abraham is gaan nadenken, is al wandelende met zijn God tot conclusies gekomen. Er moet dus wel ergens een moment gaan komen dat God niet alleen maar oordelend ingrijpt, maar dat hij hier op de plek waar ik nu mag wonen en wellicht wel uit mijn nageslacht iets gaat komen, iets gaat voortbrengen wat eruit ziet als een stad waar God gaat regeren. Inderdaad, allemaal dingen die later door de profeten uitvoerig worden beschreven. En Abraham heeft in zijn geloofsoog al iets van geproefd. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 8, vers 56: uw vader Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. Dat is dat moment waarop de Joden zeggen: nou, u bent nog geen 50 jaar. Waardoor we dan nog steeds van die gekkigheid zien bij mensen die 50 jaar worden, dat er een soort pop in de tuin staat. Komt allemaal hier vandaan. Het zijn allemaal Bijbelse oorsprongen, maar dit heeft niks te maken met de aanleiding. De aanleiding is, zegt de Heer Jezus, Abraham heeft mijn dag gezien. Hoezo, Heer? Hebt u dat Abraham dan in zijn oor gefluisterd? Nee, zijn geloofsoog heeft dat gezien. Dat er iets moet gaan komen wat lijkt op een bestuur uit de hemel. Nou, dat zegt de Heer Jezus hier in Johannes 8. Dat is mijn dag. Want ik ga straks komen om hier op aarde vanuit de hemel te gaan besturen. Dat is wat het geloof kan doen. En zo eindigt die tussenzin. Zo komt die tussenzin vers 13 tot 16. In het geloof hebben deze allen, zijn allen gestorven zonder de beloften te hebben ontvangen, maar zij zagen het in de verte en begroeten het. Ja, allen. Nota bene maar vier voorbeelden. Maar wat een voorbeelden. Want in deze vier geloofstappen herkennen wij ons eigen geloofsleven. En zegt de schrijver ook tegen ons: kijk naar deze vier. En dit is de, zeg maar, het frame, het voorbeeld, de lijn waar allangs jouw geloofsleven zich ook gaat afspelen. Je houdt voor waar en je legt je hand op al die dingen die God heeft uitgesproken. En als God het heeft uitgesproken, dan gaan ze gebeuren. Nou, wij kennen inmiddels in het Nieuwe Testament ontzettend veel extra dingen bovenop wat Abraham en al die anderen uit het Oude Testament hoorden. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik kom spoedig, dan kom ik terug en dan zal ik jullie tot mij nemen, opdat jullie mogen zijn waar ik ben, dan is dat een belofte. En die ligt wat ons betreft verankerd. Ook al is dat 2000 jaar geleden uitgesproken. Wij zijn van die mensen die, net als Paulus, die zeggen: wij de levenden, die blijven tot de komst van de Heer. Wij zijn erbij als Hij komt. En daar gaan we mee. Zo leefden deze ouden. Wij horen wat dat betreft bij het volk van Abraham, die mijn dag heeft gezien. En als je zo leeft, eindigt dit stukje in vers 16 door te zeggen: God schaamt zich niet hun God genoemd te worden. Alle drie, vier hebben ze geweldige voorbeelden gegeven. Ook alle vier laten ze zien dat ze niet vlekkeloos waren. Van Abel en Henoch lees je daar niet zoveel vlekjes van. Maar bij Noach en Abraham kom je soms dingen tegen dat je denkt: nou, dat valt me vies tegen. En toch zegt deze brief: door de lijn genomen zijn het geloofshelden, voorbeelden. Wij hoeven dus niet perfect te zijn. Als God zegt: ik ben jouw God. God schaamt zich er niet voor. Wij zouden ons wel eens schamen als we in de spiegel kijken en denken van: nou, daar sta je weer met een nieuwe dag voor. En weer ga je er waarschijnlijk niks van bakken. En weer ga je waarschijnlijk onderuit. Nee, zegt deze brief, kijk dan eens naar die geloofshelden die een God hebben die zij volkomen hebben vertrouwd. Ten slotte nog even in deze lijst dat punt in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. Ja, dat kan ook gebeuren in het leven van een gelovige. Weer zo'n fase die volgt op die voorgaande. Dat er in je leven beproevingen kunnen komen. Maar nooit van het kaliber waar Abraham in terecht is gekomen. Om je eigen zoon te offeren. Ja, wat voor een. De zoon van de belofte, waar hij zo lang op had gewacht. En dat hij toen eindelijk werd geboren, de naam kreeg Isaac, Yitzchak, lachen. Wat heeft Abraham gelachen, van vreugde. Wat heeft Sarah gelachen toen zij die lachende zoon kregen. Drie blije mensen. En als hij dan zo'n pakkenbeet ruim 20 is, misschien nog wel zelfs iets ouder, komt die stem in Genesis 22. Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Vier kenmerken waarmee God laat weten: Abraham, ik heb het niet over Ismaël of wie dan ook, ik heb het over die ene. Wil jij die mij wel gaan brengen? En dan staat er in het begin: God beproefde Abraham. Hij wilde er iets uit laten komen wat zelfs Abraham nog niet wist. Dat geloof zoveel dingen doen. En dat komt er hieruit, zegt deze brief. Want in vers 18 staat: hij heeft overwogen dat God machtig was hem uit de doden terug te brengen. En zo lees je in Genesis 22 dat Abraham zonder aarzeling direct na de opdracht de ezel zadelt, 3 dagen onderweg gaat en tegen de knechten onderaan de berg Moria zegt: als wij terugkomen, dat is geloofstaal. En waar komt die geloofstaal vandaan? Deze brief zegt het. Abraham heeft overwogen. En letterlijk betekent dat: hij heeft de conclusie getrokken. Dat als die God die hem deze zoon gegeven heeft, hem vraagt, dan is er maar één mogelijkheid. En dat is dat God hem dan ook uit de doden weer terug gaat brengen. Want het gaat wel om mij, deze zoon, in wie het hele nageslacht wordt opgebouwd. Was er ooit al eens iemand uit de doden opgestaan of opgewekt? Nog nooit. Het was een volkomen onbekend fenomeen. Maar geloof doet dat. Geloof rekent op God. Ook al is er nog nooit iets eerder van dergelijke dingen gebeurd. Dat is geloof. Tot zover even de geloofshelden. Nog even kort over geloof in de zin van trouwen of vertrouwen. En ik heb voorgelezen uit de Telos-vertaling. Daar staat elke keer door het geloof, het woordje het tussen aanhalingstekens. Met andere woorden, dat staat er niet echt bij. Er staat gewoon door geloof. Dus in geloofsvertrouwen. Maar er komt ook heel vaak in de Bijbel een situatie voor waarin gesproken wordt over het geloof. En dan praat je niet zozeer over geloofsvertrouwen, maar over het geloof. En wat is dat dan? Nou, ik zou een paar voorbeelden kunnen noemen, maar ik noem er één. Die wel heel duidelijk maakt wat het geloof betekent. En dat is in de brief die Paulus schrijft aan de Galaten. U weet, dat zijn die gelovigen in het huidige zuidmidden van Turkije. De streek die vroeger Galatië heette. Waarin door zijn dienst gelovigen kwamen die gemeenten zijn gaan vormen. En na zijn dienst is hij dan weer doorgereisd. Maar kwamen er Joodse mensen die zeiden... Even in mijn taal, allemaal leuk en aardig dat jullie christenen geworden zijn. Maar je kunt pas eigenlijk God echt dienen. Wanneer je ook nog de dingen meeneemt die God aan ons Joden heeft gegeven. Dat hoort er allemaal bij. Het is allemaal van God. De besnijdenis, de wet. En zo werden deze gelovigen in Galatië misleid. En als Paulus dit hoort, dat zij daardoor behoorlijk in verwarring zijn gekomen, schrijft hij een brief, letterlijk een brief op poten, zegt hij aan het eind van deze brief. En waar hij normaal elke brief begint met iets moois, ik dank God voor jullie en allemaal mooie dingen, doet hij dat in deze brief niet. Hij valt gelijk met de deur in huis. En hij zegt, dit is een ander evangelie. En dat gaat hij helemaal uitleggen, stap voor stap. Maar ik spring even naar hoofdstuk 3. Waar hij het verschil heel duidelijk maakt tussen de tijd onder de wet en de tijd daarna. In Galaten 3, vers 23 zegt hij, voordat het geloof kwam... Dat houden we even vast. Voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet in verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Hij zegt hier niet jullie. Hij zegt wij, Joden, waren ten tijde van de wet... In verzekerde bewaring. Eigenlijk een beetje in een soort gevangenis. We werden beperkt door de wet. En die tijd die duurde totdat het geloof kwam. En dat geloof is geopenbaard. Dat was er dus van tevoren niet. Maar het is op een bepaald moment zichtbaar geworden. Even verder lezen. De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus. Een tuchtmeester is niet iemand die altijd met de kravat klaar staat of met de stok, met de roede. Nee, een tuchtmeester is letterlijk een pedagoog. Iemand die kleine kinderen opvoedt. En daar toezicht op houdt. Rijke lieden in die tijd konden zich dat veroorloven om voor hun kleine kindertjes die opgroeiden een pedagoog in te huren die hen heel duidelijk leerde wat wel en wat niet moest. Nou, dat doen wij zonder pedagoog als ouders vandaag de dag. Als het goed is leren wij onze kleine kinderen wat goed en wat niet goed is. En Paulus zegt, die taak had de wet. Buiten die grenzen van de wet mochten wij niet komen. Daarbinnen was het, dit moet je wel doen, maar vooral dat moet je niet doen. U weet, 8 van de 10 geboden zijn, u zult niet. Maar dan gaat hij verder. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester. Die tuchtmeester, die pedagoog, om te vertellen wat we niet en wel moesten doen, had zijn functie tot op Christus, totdat Christus kwam en het geloof geopenbaard werd. Die functie heeft de wet dus nu niet meer. Dus gelovigen uit Galatië, en wie ook vandaag, laat je nooit onder de wet brengen. Dat gaf God destijds aan Israël en ook de besnijderis en niet aan hen die uit de volkeren komen. Lees even verder. Want, let even op het woordje want. U bent allen zonen van God door het geloof in Jezus Christus. Dus niet meer kleine kinderen, maar zonen, volwassen zonen en dochters met wie God kan communiceren. Ja, dat zijn wij als kinderen van God geworden, puur en alleen door het geloof. Zonen van God, en wat betekent dat? Dat wij het geloof hebben gekregen. En het geloof is een korte samenvatting van alles wat we in de Heer Jezus hebben leren kennen. En als je hem hebt leren kennen, dan ga je niet naar het niveau van de kleuterschool. Of van de dagbesteding, dagopvang, waarin je alleen maar leert luisteren wat je wel en niet moet doen. Volwassen onderwijs is wat anders. Dat is op een ander niveau. En welk niveau is dat? Galaten 4 vers 6. Omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden, die roept Abba, Vader. Dat is het mooie van een kind van God vandaag. Wat de Heer Jezus ook na de opstanding tegen Maria Magdalena zei. Ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Vanaf nu zijn wij als gelovigen op een ander niveau gebracht. Namelijk dat van de familie van God. En God heeft nou niet meer één zoon, maar vele zonen. Broeders van de Heer Jezus Christus. Een korte samenvatting daarvan zegt Paulus in 1 Korinthe 15. U weet het hoofdstuk waarin hij uitlegt dat wij de opstanding uiterst serieus hebben te nemen. Kennelijk waren er in de gemeente van Korinthe mensen die daaraan twijfelden. En dan zegt hij, ik nu maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u behouden wordt. Het evangelie, het geloof, betekent, ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat u ook ontvangen hebt. Dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Opwekking is een wezenlijk onderdeel van het geloof, van ons christelijk geloof. Omdat Christus niet alleen gestorven en begraven is, maar ook opgewekt is naar de schriften. Het is alles volgens de vervulling van het Oude Testament. Daarom is het geloof, wat ons betreft nu, Jezus Christus, gestorven, begraven en opgewekt. En voegt hij er later in vers 14 aan dezelfde hoofdstuk aan toe. Als Christus niet is opgewekt, is onze prediking tevergeefs. En is ook daarmee uw geloof tevergeefs. Dit is ons geloof. Paulus schrijft in zijn laatste brief aan Timotheus. Als hij vlak voor zijn terechtstelling staat. En hij zijn geliefde nog één keer de moed in wil spreken. Timotheus, ik weet wie ik geloofd heb. Dat is mijn geloof, dat is jouw geloof. Het christelijk geloof is niet een verzameling stellingen of dogma's, geen uitgeschreven geloofsbelijdenissen of artikelen of wat dan ook allemaal, hoe nuttig ze ook misschien mogen zijn af en toe. Het geloof is een persoon. Die ken je. Dat is je één en je al. En hij schrijft, daarvoor zit ik gevangen. En om hem zal ik ook straks de marteldood sterven. Hoofdstuk 4, vers 7, daar eindigt hij deze brief. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Timotheus, twijfel nooit. En het geloof. Als ik er niet meer ben, ga dan in mijn voetstappen verder. En zo kijkt hij over zijn hoofd naar ons toe, om ook vandaag ons aan te sporen, om in de voetstappen van Paulus verder te gaan en te zeggen, ik heb geloofd in hem. Diezelfde Judas, die we net even voor de aandacht hadden wat betreft Henoch, die zegt in vers 3, zegt hij eigenlijk, ja, ik was bezig om iets heel moois aan jullie te schrijven. En dan zie je in gedachten Judas al even achter zijn schrijftafel zitten met zijn ganzenveer of wat er geweest mogen zijn, om klaar om iets mooie dingen te schrijven. Maar hij zegt, in plaats daarvan werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Paulus was zo iemand. En Judas, net als Jacobus, twee broers van de Heer, opgegroeid in het gezin van Jozef en Maria, tot geloof gekomen na de opstanding van de Heer, schrijven aan hun lezers om te strijden voor het geloof. Voor die ene om wie alles gaat. En laten we net als Paulus en net als al die anderen open zijn over wie wij geloven. En er ook eerlijk uit voor de dag mee durven te komen dat we een christen zijn in een wereld die op weg is naar een andere eindbestemming.